Gemeente, dit schriftgedeelte kwam mij gedurende voor de aandacht de laatste dagen met alles wat er gebeurd is zo in de gemeente. Storm, wind, van alles en nog wat opgewoeld wordt. En ik zou vanmorgen aan u willen meegeven dat ene woord wat hier staat en dat de tekst is geworden: heb goede moed. Er is een groot gevaar in ons leven van een christen en dat is moedeloosheid. Wie heeft daar niet last van op zijn tijd? Dat kan je aard, je aanleg zijn, dat kan ook door de omstandigheden zijn. Op een gegeven moment komt en golft en gutst alles over je heen voor je gevoel. In de krant, wat er gebeurt in Nederland, op je werk, in je gezin, in de familie, in gemeenteomstandigheden. Allemaal dingen die tegenslagen zijn. Maar ook in je persoonlijk geestelijk leven kan je last hebben van geestelijke depressiviteit. Dat je je te neergedrukt voelt. Somber. Ik zie vaker je kruin dan je neus. Je laat je hoofd hangen. Ik zie rimpels in je gezicht. Moedeloosheid. Moedeloosheid is als een lek in je levensschip. Je levenskrachten die druppelen daar langzaam uit weg en je zinkt al dieper weg. En dan vind ik het opvallend, gemeente, misschien wordt dat de volgende prekenserie, ik weet het nog niet precies. Maar ik vind het zo treffend dat in het Nieuwe Testament de Heere Jezus tot 6 maal toe zegt: heb goede moed. En dat zien we in onze tekst, vers 50. Hij sprak tot hen: wees welgemoed. Ik ben het, vrees niet. Heb goede moed. He, dat verband, die zwaarmoedigheid, dat beurt je op, zo'n woord. De terneergeslagenheid verdwijnt daardoor. Die woorden van de Heer Jezus zijn moedgevend. Geef je nieuwe moed en krachten. Dat is de bedoeling. Zodat je over de muren van moeilijkheden heen, of er misschien wel dwars doorheen kan komen. Vat moed. Houd aan, vat moed, uw hart zal vrolijk leven. Nou, zullen we daar eens op gaan letten? Ik zet boven de preek: heb goede moed. En dan zie ik 4 punten. Dan gaan we letten op de Heer Jezus. Dat is altijd goed, dat is altijd het beste wat je kan doen. Op alle mogelijke momenten van je leven, maar ook op een hemelvaartsdag. Wat doet hij? Hij bidt, vers 46... Hij ging op de berg om te bidden. Hij bidt. Ten tweede, hij ziet, van vers 48, en hij zag dat zij zich zeer pijnigde. Ten derde, hij komt, vers 48. En hij kwam tot hen wandelend op de zee. En ten vierde, hij spreekt, vers 50. En hij zei tot hen: wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Heb goede moed, uitroepteken, 4 gedachten. Hij bidt, hij ziet, hij komt en hij spreekt. Nou, laten we eens vers voor vers kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Vers 45 beginnen. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. Hij dwong zijn discipelen aan boord. Weet je, vreemd eigenlijk dat de Heer Jezus moeite moest doen om zijn discipelen in dat scheepje te krijgen. Dat deden ze niet vrijwillig. Waarom niet? Nou, dat is begrijpelijk. Als u leest wat daarvoor staat, de wonderbare spijziging. Ja. De Heer Jezus die zat en die was daar als profeet en hij leerde de scharen vele dingen. Ze luisterden ademloos naar zijn onderwijs. En ze waren de tijd vergeten. En niet dat ze het wisten, was het avond. Ja, toen moesten ze eten hebben. Nou, toen heeft de Heer ook voor eten gezorgd. 5000 mannen, 5 broden en 2 visjes. Ze hebben een wonder meegemaakt. Een dag van zegen. Een dag van blijdschap. Een dag van opwinding ook. De scharen die wilden hem zelfs koning maken. Iemand die zo onderwijs geeft en die ons kan voeden, die willen we als koning hebben. Nou, ze wilden hem koning maken, koning Jezus. En de discipelen, die wilden dat eigenlijk ook wel, want als de Heer Jezus aardse koning zou worden, dan zouden zij zijn ministers worden. En juist op dat spannende moment, En dat ze hem koning wilden maken. Aan de avond van die wonderbaarlijke dag. Op dat moment dwingt de Heer Jezus een discipel het schip in te gaan. En naar de overkant te varen.
Misschien hebben de discipelen wel gemopperd.
We willen eigenlijk helemaal niet weg. En toch waren ze gehoorzaam. Hij dwong ze vooruit te varen. Nou, dat woordje vooruit te varen naar de overkant, daar zit iets in van, ik volg jullie achterna. Ik kom erachteraan. Jullie gaan voorop, gaan jullie alvast vooruit en dan volg ik later. Eerste les. De Heer Jezus laat ons nooit heel erg lang blijven op een plek waar het goed en zoet is. Er zijn van die momenten, er zijn van die kerkdiensten, er zijn van die periodes in je leven dat je zegt van, ik zou hier wel altijd willen blijven. Het is goed. De Heer is er. Waar hij zijn wonderen wil openbaren. Waar hij onderwijs geeft. Als de Heer Jezus het van zijn knecht overneemt. En als je als het ware niet meer naar een dominee zit te luisteren, maar als die woorden van boven komen en je ziel raken. Dan zeg ik, ik wou dat die dominee nog een poosje doorging en niet al te gauw amen zeg. Je zou er wel altijd willen blijven. Nou, zo wilden de schaar en de discipelen bij Jezus blijven. En dan die overgang. Hij dwong ze in het schip te gaan. Dan moet u letten op dat overgang van eerst de zon in hun gezicht en dan de storm die eraan komt. Eerst de dag met Jezus en dan de nacht zonder Jezus. Eerst was hij erbij, eerst was het kalm, zittend in het groene gras. Wonderbare spijziging. En dan zuchtend, zwoegend op een stormachtige zee. Na een gezegende dag, een stormachtige nacht. Waarom is dat dan nodig? Hebben die vraag ook gesteld de afgelopen dagen? Hoe is dat dan mogelijk? Een zondagmorgen in de kerk. En dan zit je koffie te drinken en een uur daarna, dan word je gereanimeerd. Heren, waarom zo jong? En dat bezet je bij dagen en bij nachten, bij velen in de gemeente. Waarom? Heren, waarom? Het was zo goed. En dan opeens. Mag ik eens een antwoord geven, gemeente, van achteraf gezien? Ik denk dat de Heer dat in ons leven toelaat, toestaat. Om ons tot meerdere kennis van hem te leiden. Zodat hij zich heerlijker aan ons kan openbaren. Je leert meer in één week van tegenspoed van God. Dan in een jaar met voorspoed. Teleurstellende ervaringen geven een diepere ondervinding van wie God nou echt is. Ik zou veel liever over land naar de hemel gaan dan dwars door de zee en door de storm. Maar al zou ik over land naar de hemel gaan zonder die zee en zonder die storm, dan zou ik de liefde van de Heer Jezus niet in die mate leren kennen dan wanneer ik juist in die tegenslag wel was geweest. Snapt u? En dan staat er in de 46, en als hij afscheid genomen had van hen, ging hij naar de berg om te bidden. Hemelvaart. Zit erin hoor, hemelvaart. Indirect. Zit erin. Jezus omhoog, hij nam afscheid van zijn discipelen. Als een preludium op hemelvaart, hij nam afscheid van zijn discipelen. En Jezus omhoog, en de discipelen, de Heer de berg op, en de discipelen het water op. Jezus de berg op om te bidden, en de discipelen de zee op. Om te varen. De discipelen gaan dus in de weg van de Heer. Zoals de Heer Jezus gezegd had tegen de discipelen voor de hemelvaart. En nou zend ik jullie als getuigen de wereld in. Varen met je bootje op de levenszee, op de wereldzee. Gij zult mijn getuige zijn. Tot aan het uiteinde. Tot aan de andere kant van de wereld. Tot aan de overkant. De discipelen gaan de weg van de Heer. Doen zijn wil. De Heer had gezegd. Stuur jullie vooruit. Ze doen zijn wil. En dan gaat het zeker wel goed, hè. Dan gaat het goed. Als je Gods wil doet, dan gaat het goed. Dan heb je windje mee. Ja, vergeet het maar. Ze zijn in de weg van de Heer. Ze gehoorzamen het woord van Christus. En dan toch komt de kerk, komt de gemeente, komen de discipelen. Komt u in grote moeite. Vers 47. Het gaat een beetje vers voor vers langs. Als het nu avond geworden was, zo was het schip midden in de zee. En Jezus was alleen op het land. De omstandigheden, midden in de nacht, geen licht. Midden op zee, geen land. En dan tegen middernacht komt daar een storm opzetten. De barometer staat op storm. Golven die gevaarlijke hoogte gaan aannemen. En de wind, staat er ook in vers 48, was hun tegen. Geen kalm reis. Probeer ik me in te denken, kinderen. Probeer ik me in te denken. Nou, de zeilen die... Die gingen naar beneden. Die werden opgerold. En allemaal roeien. Allemaal roeien. Allemaal deden ze hun best om vooruit te komen. Ze deden zijn gebod en ze waren toch in groot gevaar. En toch bleven ze verder roeien. Misschien, ja, wat hadden wij gedaan? Misschien had er wel iemand gezegd van, nou, laten we maar teruggaan. Halverwege. En als we dan teruggaan, dan hebben we een windje mee. Dan zijn we zo weer op de plek waar we starten. Ze gaan niet terug. Ze zijn niet ongehoorzaam. Ze hadden de wind tegen, maar ze hadden het woord van de Heer in hun rug. Snapt u dat? Snap ik dat? Nee, dat snap ik niet. Kijk, wij willen altijd een verklaring. Waarom? Hè? Dan zoek je naar de oorzaak. Zit dat in de familie of zo? Of heeft er iemand in de familie een hartstilstand gekregen? He, of zit dat in het voorgeslacht of zo? We proberen dingen te verklaren. Maar er zijn dingen die niet te verklaren zijn. Kijk, bij Jona in de storm. Dan denk je, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Jona was ongehoorzaam. En daarom gaf de Heer een storm. En dus, nou, dan snappen we het weer. Kunnen we weer mee leven. En hier snap ik het niet. Uw weg is in de zee, heren. Schijnen mij uw wegen duister en die zijn duister. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Niet een zondige weg. Gods weg mogen wezen. Nou, ziet u het? Zie het, kinderen? Discipelen in de nacht en in de nood. En dat wordt steeds hoger, steeds erger. Geen licht, geen land en geen Jezus. Kijk, in hoofdstuk 4 zijn ze ook op zee. Ook in de storm. Maar er is de Heer Jezus nog bij. Al ligt hij dan te slapen. Toen was hij er nog bij. Maar nu niet meer. Nu is hij lichamelijk afwezig. Zoals de Heer Jezus tussen hemelvaart en wederkomst inderdaad lichamelijk afwezig is. Waarom? Toen was hij erbij. Nu is hij er niet bij. De Heere wil zijn volk, zijn discipelen verder leren, oefenen om op het woord alleen te varen. Op zijn woord alleen te vertrouwen. Ze misten hem, denk je niet, kinderen? Ik denk dat ze hem misten. Was de Heer Jezus er maar bij? Ik wou dat net zoals de vorige keer in het ruim lag te slapen, hadden we hem wakker kunnen maken. En nu? Ja, nu kunnen we hem niet meer wakker maken. Hij is er niet. Moedeloos. Moedeloos. Dan zinkt de moedje in de schoenen. En dan denk je bij jezelf, tobbend. Dat woord staat in vers 48. Ze pijnigden zich zeer. Ze tobden zich af. Ja. Dan denk je bij jezelf. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Zou de Heere me vergeten? Zou de Heere me verlaten? Storm aanwezig, Jezus afwezig. Daar word je moedeloos van. Zo'n verlatingsgevoel. Ze verlangden naar de morgen en ze verlangden nog meer naar de Heer Jezus. Ze topten zich af met roeien. Hoe staat het daar om het schip voort te krijgen? Om erdoor te komen en er was geen vooruitkomen. De Heere zet zijn volk aan het werk om nou te leren dat het niet door werken gaat. Dan bereik je de overkant niet mee. En toch, al zouden ze ophouden met roeien, dan zou het zeker omkomen zijn. Ze gaan er wel mee door. En we blijven bidden. Dat doen we nu en dat doen we straks aan het einde van de dienst. En we blijven Bijbel lezen. En we blijven naar de kerk gaan. En we blijven elkaar bemoedigen. En toch. Zonder roeien? Nee, we gebruiken de roeispanen. En toch voor je gevoel. Gemeente, dit is een beeld. Dat zeg ik niet alleen hoor. Maar dat hebben de vroege kerkvaders ook al gezien, dat deze situatie die ik nou net geschilderd heb, dat het een beeld is van onze tijdsperiode waarin we leven tussen hemelvaart en wederkomst. Er staat in vers 46 dat de Heer Jezus de scharen van zich lief. De menigte van het Joodse volk Israël is weggestuurd, even terzijde gesteld nu in onze huidige tijdsbedeling. De discipelen, dat is een beeld van de kerk hier op aarde, de gemeente, tussen hemelvaart en wederkomst. Zonder zijn lichamelijke tegenwoordigheid. We hebben alleen zijn woord. En ze moeten over de zee. Dat is de wereld. En die zee is nooit rustig. De wereldzee, alle creaturen moeten bereikt worden. En midden in de wereld vaart dan dat scheepje van Gods kerk. Zal ze erin ondergaan? Nee. En die wind was tegen. En die wind, beste mensen, dat is een beeld van de Satan. Ik heb al heel wat mailtjes gekregen de afgelopen dagen. Is dit nou van de duivel, dominee? Dat er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren in de Maranatenkerk. Is het van de duivel? Nou ja, dan moet je altijd een klein beetje voorzichtig mee zijn. Overal duivelen te zien. Maar toch lees ik hier wel, de wind was hun tegen en die wind is een beeld van de Satan. He, die de overste is van de macht van de lucht, de vorst der duisternis. Die die kerk, die die gemeente, die die gelovigen wil verdrinken. Die dingen kapot wil maken. Die dingen wil vernietigen. Hij zweept de wereld op tegen de gemeente. En Jezus afwezig, daarom is nacht. Waar is Jezus? Op de berg. In de hemel. Hemelvaart. In de hoge. In de berg, op de berg der heerlijkheid. Bij zijn vader aan de rechterhand. En wat doet hij daar? En dat vind ik de troost die ik vanmorgen aan u doorgeef. Er staat, en hij ging de berg op om te bidden. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. De Heer Jezus is nog steeds aan het werk voor zijn gemeente. Alleen hij heeft zijn werkplaats verlegd. Het was vroeger op aarde, 33 jaar, om het offer te brengen. Nu heeft hij zijn werkplaats verlegd van de aarde naar de hemel, waar hij niet meer offert, maar waar hij bidt. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Te bidden. Voor allen die door hem tot God gaan, alle gelovigen. Hij bidt. Hij draagt als hoge priester die berg. Hij draagt zijn discipelen, de volgelingen. Hij draagt ze in zijn hart. Zoals de hoge priester die 12 stammen van Israël droeg, 12 juwelen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Zoals de hoge priester die 12 stammen, 12 edelstenen droeg op zijn hart. Zo draagt de Heer Jezus al de namen van de zijnen op zijn hart. En hij draagt ze op zijn lippen, want hij bidt voor hen. Dat is een troost. Dat is voorspraak bij de Vader. Al bijna 2000 jaar doet de Heer Jezus dat. Als je een kind van de Heer bent, dan noemt hij jouw naam persoonlijk. Ik heb voor jou gebeden, Petrus. Ik heb voor jou gebeden, Fiek. Ik heb voor jou gebeden, Hans. Broeder. Die biddende handen, daar liggen je besloten, jongen. Op die biddende lippen, meisje. Door jouw naam door hem genoemd. Als jij het even niet meer kan, omdat je onder narcose bent. Als anderen het even voor je overnemen. Maar vooral die ene daar in de hoogte, die bidt. Hij bidt. Dat doet de Heer al 2000 jaar. Hij laat ons niet aan ons lot over. 2000 jaar zonder hem te zien. Zouden we het rooien zonder hem? Nee. Hij blijft bidden. Wij hier blootgesteld aan de golven hier beneden, aan de strijd. En in die tussentijd treedt hij voor mij tussen beiden. Al zou ik de hemel kunnen openmaken, even kunnen oprollen zo, dan zou u nu aan de rechterhand van de Vader, dan zou u daar een mens zien die niet slaapt, maar die bidt. Ook voor u, kleingelovige. Ziet u, tegenwind, juist als hij naar het woord leeft. Ik moest denken aan een gezang, als op levens zee de stormwind om u loeit. Als ge te vergeefs uw arme hart vermoeit. Zo in alle moeite, zorgen zonder tal, wees dan nooit ontmoedigd. Heb goede moed, God is overal. Tweede gedachte, hij bidt, hij ziet, tweede gedachte, vers 48, en hij zag dat ze zich zeer pijnigden. Vanaf de hoogte, mensen, midden in de nacht, hij ziet wat er daar beneden gebeurt. De Heere Jezus sluimert en slaapt nooit, niets is voor hem verborgen. Zijn ogen zien door het duister van de stormende nacht heen, hij ziet die vissen tobben. Hij ziet hun afgepeigerd, hij ziet hun angstige ogen. En die vraagtekens, dat ziet hij. En als ik nou ziet vanuit die discipelen op dat bootje, hè? Nou, die beseften niet dat daar in de verte op die hoge berg, dat de Heer Jezus voor hen bad en dat hij hen zag. Dat beseften zij niet. Maar het was wel zo. Dat er één was die hen zag. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst, ofschoon oneindig hoog. Hij slaat hun zielen ga als hen geweld of list bestrijdt. Hij bidt en hij ziet. Nou, dat is voor mij hemelvaart 2009. Hoe hoog op de berg ook, ik zie hem. Wat zagen die discipelen? Die zagen hem niet. Die zagen alleen maar hoge golven op hem aanrollen. Die zagen nood, die zagen de dood in de ogen, dat zagen ze. Maar ze zagen hem niet, maar hij zag hen wel. En wat hoorden ze? Hoorden ze de Heer Jezus bidden? Nee, dat hoorden ze niet, dat hoorden ze dan. Ze hoorden de storm loeien. Niks anders. Nou, dat moet u maar nooit vergeten, gemeente. Op de berg der verheerlijking, op de berg der heerlijkheid. Bidt hij... Kinderen, als ik bid, dan zeggen we even handen samen en ogen dicht. Ja, dat is eerbiedig. Maar de Heer Jezus bidt met open ogen. De Heer Jezus doet zijn ogen dicht. Hij bad en hij zag hem. Hij bidt met open ogen. Hij kijkt niet om zich heen, hij houdt ze in de gaten. Dag en nacht. Daar beneden in de laagte, in de diepte. Hij ziet ze en hij zal komen. Wanneer komt hij dan? Tegen het aanbreken van de morgen stond dan. De vierde nacht waken. Nou, dat is de derde gedachte. Hij komt. Staat in vers 48. Want de wind was hun tegen en omtrent de vierde nacht waken kwam hij tot hen. Wandelend op de zee en hij wilde hen voorbij gaan. Hij bad, hij zag en eindelijk komt. Hij komt vanaf de hoge berg. Eigenlijk is dat een beeld van de wederkomst natuurlijk. Hij komt vanaf de hoge berg. Persoonlijk, letterlijk, lichamelijk naar hen toe. Had hij ook beloofd. Ik zend jullie vooruit en ik kom erachteraan. Dat doet de Heere wanneer? In de vierde nacht waken op zijn tijd. Dat is te laat, Heere. Nee, dat is wel laat, maar het is niet te laat. Het is niet te. Waarom? Nou, het is nog niet te laat, want dat scheepje dat drijft nog en die discipelen die leven nog. Je moet niet vragen hoe, maar ze zijn nog allen in het schip. Het scheepje van de kerk dat zal niet ten onder gaan, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. De Heere laat niet toe, daarom houdt hij ze in de gaten, dat ze boven vermogen verzocht worden. De hoge priester bidt voor hen. Heere, bewaar ze. Ik neem ze niet uit de wereld weg. Maar bewaar ze voor de boze. De vierde nachtwaak. Wanneer is dat? Nou, kinderen. In de oude tijd van de Bijbel, had je vier nachtwaken. Dat wil zeggen dat de nacht werd ingedeeld in vier perioden. Je had eerst van 6 tot 9 uur. Dat was de eerste nachtwaken. En dan van 9 tot 12, dat was de tweede nachtwaken. En dan van 12 tot 3, dat was de derde nachtwaken. En van 3 tot 6 was dan de vierde nachtwaken. Die vierde nachtwaken. Het donkerste uur van de nacht, dat is vlak voor de morgenstond. Vlak voordat de dageraad aanbreekt, is het donkerst. In dat donkerste uur, daarin komt hij. Waarom zo laat? Goeie vraag. Waarom heeft de Heer Jezus zo lang gewacht? Goeie vraag. Waarom moesten ze eerst zo uitgeput, zo vermoeid, zo moedeloos worden? Waarom moest de nood zo hoog eerst stijgen? Waarom? Had de Heer Jezus niet eerder kunnen komen? Goeie vraag. En mijn antwoord is, ja zeker wel, dat had de Heere gekund. En bovendien, hij had het ook graag gewild om eerder te komen. Heb je daar eens over nagedacht? Niet alleen dat hij het kan, maar hij wil ook graag eerder komen. Hè, wij zeggen wel eens tegen elkaar, ja, we moeten veel geduld hebben. Nog langer wachten, we moeten veel geduld hebben. Maar heb je er wel eens over nagedacht dat de Heere Jezus ook veel geduld moet hebben? Wij moeten veel geduld hebben in het wachten, maar de Heer Jezus ook. Ook bij hem zie ik zelfbeheersing. Hij houdt zich als het ware in het geven van de uitkomst. De Heer geeft het liever gisteren dan morgen. Hij wil graag je tegemoet komen, alleen waarom doet hij het dan niet? Hij wacht in wijsheid tot het nuttigste en het beste moment. Ik ben getroffen door een uitdrukking van Spurgeon. Weet je wat Spurgeon zegt? Naar nadenken. Hij zegt, ik ben er zeker van dat als wij het einde vanaf het begin zouden zien, dat we precies hetzelfde zouden kiezen als Jezus. Namelijk die vierde nachtwaken. Als we tenminste net zo wijs en goed zouden zijn als hij. Nou, dat vind ik een treffende uitdrukking. Ik ben ervan overtuigd dat wij precies hetzelfde moment zouden hebben gekozen om te komen. Al zouden we nou net zo wijs en goed als hij zijn. Dan was dat het geschiktste moment. Niet eerder, niet later. Hij komt. Wanneer wisten ze niet, maar wel dat hij zou komen. Hoe komt hij? Ja, dat hadden ze nou ook weer niet gedacht. Anders dan gedacht. Er staat een merkwaardig vers, vers 49. En zij ziende hem wandelen op de zee, meende dat het een spook was. En ze schreeuwden zeer, want zij zagen hem allen en werden ontroerd. Ja, ze wisten dat hij zou komen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Juist nu is het zo donker. Hij zal komen en dan komt hij en dan herkennen ze hem niet. Dat is ook wat, hè, gemeente, dat je bidt ergens voor en je bidt heel intensief ergens voor en je bidt met samen ergens voor. En dan geeft de Heer een antwoord en dan geeft de Heer een verhoring en dan moet je nog ogen krijgen om die verhoring te zien. Anders zie je eroverheen, dan bid jij gewoon door terwijl de verhoring al voor de deur staat. Dan herken je de verhoring niet. Hij liep op de zee. De Heer Jezus neemt de kortste weg. Hij neemt de kortste weg dwars door over de zee heen. De zee is als een rode loper rechtstreeks dat scheepje toe. Hij loopt over die verwoestende machten. Die golven al hol en hoog. Hij staat er boven. Ja. Moeten we ook in de gaten houden. Vooral in de gaten houden. We mogen zeggen, de duivel is bezig en zo. Om mensen kapot te maken. En van alles en nog wat. Te vernietigen. Dat is allemaal waar. Maar Jezus staat er wel boven, hoor. Ja. Met zijn voeten staat hij op die verwoestende machten. Hij staat er gewoon boven.
Niet te laag kijken. Heb goede moed. Op hem kijken. Hij staat erboven. Een spooksel. Ik kan me dat ook alweer voorstellen, een spooksel. Waarom? Nou, moet je je indenken. Het is geen spiegelgladde zee dat de Heer Jezus zo duidelijk aankomt. Nee, dat is in de kinderbijbel zo. Maar die zee is erg woest. Hè? Dus dat gaat zo en zo. Dus als die golven komen aanrollen zo omhoog, dan zien ze even Jezus. En dan de golf weer, en dan is hij weer weg. En dan komt hij weer en dan is hij weer weg. Nou, dan in de nacht en dan in de nood. En dan, ze zien iets. Ze zien iets licht, ze zien een figuur, ze zien een iemand. Ze zien een... En dan weer wel en dan weer niet. Nou, een spook. Ik kan me wel voorstellen. En ze schreeuwden het allen uit. Die ruwe vissersbonken. Waren we al gewend. Als die storm en die winter zijn, dan staat er niet dat ze het uitschreeuwden van angst. Nee, dat waren we al gewend. Alle hens aan dek, met de mannenmacht roeien, scheppen, doorgaan. Nee, die storm, daar zijn ze niet bang voor. En voor de Heer Jezus die eraan komt, zijn ze bang. Snapt u dat nou? Nou komt hun redder eraan, hun helper, in de nood. En dan schreeuwen ze het uit van angst. Terwijl de gebedsverhoring eraan komt. Zie je dat je ogen moet krijgen om te zien. In plaats van te juichen, schreeuwen ze het uit. En daar staat er zo treffend, want ze meenden dat het een spook was. In de grondtekst, in het Grieks, staat er voor het woordje meen, het woordje dogma. Dogma. Kijk uit voor je dogmatiek. Je kan met je eigen denkbeelden denken, nou zo en zo zit het, zo en zo is hij. Maar je dogmatiek kan je in de weg staan. Je hebt een verkeerd denkbeeld van hem. Je denkt een dogma dat het een spooksel, een fantasma, iets fantasierijks is, staat er. Zoals Maria meende, hetzelfde woord. Maria meende dat het een hovenier was. De discipelen meenden dat het een spook was, mis. Kijk, dat de wereld dat denkt, dat Jezus een schim is. Ja, dat kunnen we niet anders verwachten, maar dat de discipelen dat dachten. Hij komt, maar hij komt anders dan verwacht. En dan de vierde gedachte, ga ik me eindigen. Dan zien we dat hij gaat spreken, vers 50. En hij sprak terstond met hen en zei tot hen, wees welgemoed, ik ben het, vrees niet. Terstond, niet langer dan nodig hebben ze in afwachting gezeten. En dan klinkt daar die welbekende stem. Hoe heeft dat geklonken? Ik probeer het me in te denken. Aan de ene kant hoor ik in het schip die schreeuwende discipelen, alle 12. Ze hebben allemaal schreeuwden het uit. En buiten het schip die loeiende storm. En dan staat en terstond sprak hij. Zijn stem die is zo krachtig, zo duidelijk, dat hij boven het geschreeuw van de discipelen en boven het loeien van de storm uitgaat. Zodat ze het horen in hun horen en het trilt in hun hart. Heb goede moed, ik ben het. Een woord van troost aan de apostolische bemanning. Goede moed. Hij gaat ze geruststellen. Hij bemoedigt ze in de storm. Waarmee? Hij bemoedigt ze met zichzelf. Ik ben het. Bemoedigt ze met zichzelf. Nou moet je maar niet kijken naar de omstandigheden. Kijk niet naar je lichaam. Kijk niet naar de golven. Ik ben het. En ik ben veel sterker dan geweld. Zie op mij. Verwacht het van mij. Denk aan mij. Ik ben het zelf. De Heere Jezus is een werkelijke Christus. Die een werkelijke troost geeft in een werkelijke storm. Het is alle drie even werkelijk. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En daarom zegt hij, goede moed. Ik ben het. Geen geest, geen spook, ik ben het echt. En dan kom ik bij je in de buurt, omdat ik je ziel bemint en omdat ik je niet zal begeven. Die stem herkennen ze, dat kan niet anders. Want zijn schapen van de herder. Ze herkennen zijn stem. De Heer Jezus zegt niet, ik ben Jezus. Nee, dat moest hij wel tegen Paulus zeggen. Want Paulus kende hem niet op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar hier tegen de discipelen,
terwijl ze een stem horen, zijn woord horen. Maar ze hebben omgang gehad met de herder. Ze kennen die stem van de herder. Dan hoeft de Heer Jezus zijn naam nog ineens erbij te noemen. Zonder dat hij zijn naam noemt, weten ze, het is hij, het is hem. Hij is het.
Ik ben het. Ja. Vrees niet.
Heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. Angst. Doodsangst. Angst om te komen. Ook bij gelovigen. Angst, ja. Angst is een onkruid dat veel in Gods tuin voorkomt. En daarom zegt de Heer Jezus zo vaak, vrees niet. Het is een van de listen van de Satan ook om je bang te maken voor Jezus. Ze waren bang voor dat spooksel. Ze zagen niet helemaal goed dat hij het was. Ze waren bang voor hem. Dat is een list van de Satan. Om je bang te maken voor de Heer Jezus. Dat is een paradijszonde. Ze vreesden en ze verborgen zich. Angst. Angst voor God. Voor Jezus. Dat is ten diepste komt dat van de Satan vandaan. Dat komt uit de hel. Want de Satan zit het ook voor hem. Angst. Angst dat doet je rillen. Angst is een koorts in je ziel. Dat zet je aan het rillen. En de Heer Jezus komt ze tegemoet en zegt, vrees niet. Ik ben het.
Heerlijke bemoedigende woorden. Gezegende woorden.
Kalmeringsmiddelen. Dat zijn echte kalmeringsmiddelen voor je ziel. In het donker. Voor vermoeide mensen. Klinkt als muziek in de oren. En dan staat er in vers 51. En toen Jezus in het schip klom. Toen werd alles vlak. Ja. Als hij komt, hij klom in het schip en de wind ging liggen. Hij klom in het schip, vader, zoon komt aan boord en dan gaat het liggen. Als hij komt, zeiden ze vroeger, dan brengt hij alles met zich mee. Dan komt het goed. En ziet u gemeente, zo worden ze steeds zijn hulp gewaar. Vroeger, toen was hij erbij aan het slapen, toen al, maar nu ook, alleen op zijn woord. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en in gevaar. En weet je wat dan de reactie is? Het is 51. Ja, ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat als je een andere vertaling hebt, maar de woorden rollen over elkaar heen. Hun mond gaat opnieuw open, een discipel. Hun mond gaat opnieuw open. Niet van angst, maar van verwondering. Er staat, en zij ontzetten zich. Ze waren buiten zichzelf. Ze ontzetten zich. Zeer. Ze ontzetten zich bovenmate zeer. En ze waren ook nog een keer verwonderd. De woorden rollen over elkaar heen. Ze hebben er eigenlijk, ja, je bent zo flabbergasted, zo overrompeld, verwonderd. Je kan het niet uitdrukken. Ze waren buitengewoon zeer, buiten zichzelf. Verwonderd, verbaasd, dankbaar, ontroerd. En dan lezen we in Matthäus waar hetzelfde staat. Dat nou die beproeving hen brengt tot de huldiging van de Heer Jezus. Tot de aanbidding van de Heer Jezus. Dat ze met z'n allen zeggen, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En dat heeft de nood op zee hen nou geleerd. Waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Nou is het echt waar. Nou is het echt waar. De beproeving leidt tot de aanbidding dat Jezus de Zoon van God is. Dat hebben ze in de nood geleerd. Ziet u wel dat, ja, over land is de makkelijkste route, maar dwars door de zee, dwars door de storm en door de night, door de zee en door de nacht heen. Dat ze daarin hebben geleerd, waarlijk, waarlijk, echt waar. Niet van, ik weet het omdat het in de Bijbel staat. Ik weet omdat ik op catechisatie geleerd heb, u bent de Zoon van God. Waarlijk, nee, nu weet ik het uit ondervinding. Nu heb ik het in mijn leven, in mijn omstandigheden. Ik heb gemerkt dat u het wezenlijk waarachtig echt bent. Zoon van God. U bent waarlijk Zoon van God. Ja. Nou gemeente, mag ik dat nog tenslotte toepassen? Dat is niet moeilijk meer, denk ik. De Heer Jezus komt in een uur dat wij het niet denken. En hij komt in een weg waarin wij het niet verwachten.
En toch zeg ik, heb goede moed, want de golven zijn nooit hoger en nooit groter dan Jezus is. Hij staat er boven. Hij staat er met zijn voeten op. De discipelen zijn zwak. En de zee is sterker, maar Jezus is de sterkste. Je kan diep zitten in de zorg en de wateren van beproeving. En je denkt bij jezelf misschien wel, als er nou nog één golf extra overheen komt, dan is het voorgoed. Dan zak ik naar de bodem en ik kom nooit meer boven. Als er nou nog de eerstvolgende golf en dan ben ik weg. De Heere laat zich niet weerhouden om er overheen te komen naar jou toe. O Heere, zeg je wel, mijn bootje is zo klein. En mijn leeftijd is nog zo jong. En mijn gezinnetje is nog zo kersvers, zo pril. O Heere, mijn bootje is zo zwak. En de storm is zo groot en zo dreigend. Heb goede moed. Ik ben het, vrees niet. Een beeld van de kerk en de gelovigen nu in deze tijd. Ja. Hij is de vierde nachtwaken, het komt er wel aan hoor. Daar zitten we misschien al middenin. Maar hij is nog niet letterlijk aanwezig. De kerk is nog niet aan de glazen zee. Want die glazen zee die is vlak, spiegelglad, bladstil. Daar heb je geen geraas aan die glazen zee. Daar heb je alleen maar gezang. Want de zangers staan aan de glazen zee. Maar hier is het nog een bulderen. Het schip is in de volle zee. Vierde nachtwaken. Eindtijd. Vlak voor de aanbreken van de morgen stond. Dan is het de donkerste op aarde. En dat gaat het worden. Dat is het al. Machten der duisternis die tekeer gaan. Een stad. Een land. Internationaal. Dreiging. Terreur, het opraken van de bronnen van de aarde, allemaal dingen, onstuimiger gaat het worden. En Jezus afwezig. En zijn afwezigheid is de zwakheid van de kerk. Maar, hoofd omhoog, het hart daarboven. Ik zie hem niet, maar hij ziet mij wel. En straks komt hij terug. Hoe komt hij terug? Als een spook. Hoe komt hij terug voor zijn kerk? Als een dief. Hoe komt hij terug? Als de bruidegom. Hoe komt hij terug? Over de wateren. Nee, op de wolk. En als hij terugkomt, dan zal ik hem herkennen. Waaraan? Dan zal ik hem herkennen aan diezelfde stem die mij tegemoet klinkt. Heb goede moed. Ik ben het. Vrees niet. En ondertussen, tussen de hemelvaart en de wederkomst, dan doet hij biddend zijn werk. En ik ga op zijn woord. En ik weet, Gods zoon vergeet de zijne niet, die hij op aarde liet. En als ruwe stormen woeden, en alles er om mij heen nacht is, God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden, al duurde tot aan de vierde nacht waken. Zijn liefde blijft me leiden. Door een nacht hoe zwart hoe dicht. Voert hij mij in het eeuwig licht. Amen.